Efeze hoofdstuk 1 vers 14 en ik vertelde net dat ik eigenlijk het plan had opgevat na de wat lange introductie in Efeze om eigenlijk wat sneller door te gaan. En eigenlijk als een sneltrein alleen maar grote stations nog aan te doen en ik dacht dat komt nog ergens weer in hoofdstuk 2, maar helaas, de Heer leidde mij tot hoofdstuk 1 vers 13 en 14 en daar kon ik niet zomaar voorbij gaan. Dus dit gaat een kleine miniserie worden. Een miniserie die wel eens uitloopt en wat groter. Maar eigenlijk is dit belangrijk en ik zal jullie ook vertellen waarom. Maar laten we eens gaan beginnen met het te lezen. Vers 13 en 14. We hebben de eerste 12 versen behandeld. Daarin hebben wij God de Vader centraal gezien, God de Zoon. En nu gaan wij naar God, de Heilige Geest. In hem zijt ook gij, nadat gij het woord van de waarheid, het evangelie, van uw behoudenis hebt gehoord. In hem zijt gij, toen gij gelovig werd, ook verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, die een onderpand is van onze erfenis, tot verlossing van het volk, dat hij zich verworven heeft, tot lof van zijn heerlijkheid. Tot zover. Dit is een zeer compacte zin, en vandaag gaan we deze zinnen niet uitleggen. Maar we zien dat het hier gaat naar de Heilige Geest, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. In vers 14 is de Heilige Geest, wordt er omschreven als een onderpand voor alle gelovigen. Maar ik dacht, ik ga toch eens wat langer stilstaan bij de Heilige Geest. En daar zijn twee redenen voor. We hebben eigenlijk in onze 5-jarig bestaan nog niet zo heel veel gesproken over de Heilige Geest. Is het niet? We hebben uitgebreid gesproken over God de Vader. En met name de introductie van Efeze over de soevereiniteit van God in de uitverkiezing. Ik heb een langere serie gehouden over zijn soevereiniteit in het algemeen. We hebben al rijkelijk stilgestaan bij de Heer Jezus. Zijn offer, voor wie hij betaald heeft. Het offer dat rijkelijk verwoord is, het leven van de Heer Jezus, dat hij mens geworden is, zijn mensheid hebben we doorgrond, tenminste, dat hebben we toch lang eens. Maar de Heilige Geest nog heel weinig. Dus ik dacht, daar is het noodzakelijk, en de tweede maakt het misschien nog wel noodzakelijker. Er is geen grotere verwarring in de evangelische wereld dan over de Heilige Geest. En dan bedoel ik niet als persoon, maar over het werk van de Heilige Geest. We horen overal over de werking van de Heilige Geest, over een krachtige uitstorting van de Heilige Geest, met de meest vreemde fenomenen om ons heen. Daarom leek het mij goed om daar eens wat bij stil te staan, om de mist wat op te laten trekken, om een helder inzicht aan u voor te schotelen als het ware van de Heilige Geest. En je zou bijna denken, het is vreemd dat er zoveel onduidelijkheid is. We zijn tenslotte 2000 jaar kerkgeschiedenis. Nu moeten wij toch de drie-eenheid wel onderhand in gedachten juist kunnen hebben. Dat zouden we denken. Maar niets is minder waar. Geen eeuw is gevrijwaard van geestelijke strijd. En het lijkt wel alsof we elke keer opnieuw moeten teruggaan en opnieuw het moeten verkondigen en opnieuw. En dat is het eigenlijk ook. Is het ook niet zo dat als u het niet meekrijgt, u bent de volgende generatie en ik ben de volgende generatie. Wij moeten het weer overgeven aan de volgende generatie. En in die overgave moeten we er continu aan werken om het juist en zorgvuldig over te brengen. De gemeente die zal van de geboorte af in Handelingen hoofdstuk 2 tot de opname, als de Heer Jezus ons opneemt in glorie, zullen wij moeten spreken over een duidelijk en een helder beeld, met name van de drie-eenheid. En mits dat ik hier zo over aan het nadenken was, over die strijd, gingen mijn gedachten eigenlijk een aantal jaren terug. Toen ik nog in de seminary zat, 10, 12 jaar geleden, 2000 ben ik begonnen, 2004... 2001 ben ik zeker begonnen, ik weet het niet eens meer. 2004 geslaagd. Toen raasde er eigenlijk in het evangelische wereld een grote storm omtrent wie God de Vader nu was. De openheid van God. Open theism werd dat genoemd. Zo noemden ze het niet, maar dat label werd erop geplakt. God was afhankelijk van ons. God wist wel alles wat er gaat gebeuren, maar zijn raadsbesluit was er niet. Hij had wel een verlangen en een wens om ergens heen te gaan, maar hij is afhankelijk van onze keuzes. En op het moment dat wij een keuze maken, zou hij daarop reageren en anticiperen met zijn grote wijsheid. Wel, het mooie was dat daar een enorme vloedgolf van boeken achteraan kwam om dat te corrigeren. Het was eigenlijk dat de grote orthodoxe seminars en theologen elkaar als het ware vonden en de armen ineensloegen en dat, die grote valse leer, kunnen we wel stellen, ontmantelde. Gelukkig maar, zouden we kunnen zeggen. En zelfs de afgelopen jaren, als wij kijken in de afgelopen 10 jaar, misschien niet helemaal de boeken die u leest, maar wel hetgeen wat er op mij afkomt, is er ook enorm gestreden voor het werk van de Heer Jezus. Zijn persoon en het werk van de Heer Jezus. Er zijn ontzettend veel boeken uitgekomen over de verlossing. Wat nu de verlossing is, wat het inhoudt, hoe we dat moeten zien. Het laatste boek wat ik binnenkreeg was een boek over de specifieke offer van de Heer Jezus, wie hij betaalde voor zijn uitverkorenen. Een boek van 600 bladzijden dik. Weet we nog, Marcus 10, 45, dat hij zijn leven gaf als losprijs voor velen. Dat ik inderdaad daar stopte, parkeerde, deur open deed. Wie zijn die velen? Voor het eerst in de wereldgeschiedenis een boek over dat specifieke thema van 600 bladzijden. Hij staat op mijn wensenlijstje voor aan te schaffen. Heel binnenkort. Heel binnenkort. En hier was eigenlijk hetzelfde. Er zijn een groot aantal theologen, misschien niet op uw radar, maar wel op de mijne, van verschillende denominaties, van verschillende achtergronden, van verschillende werelddelen, continenten, van Azië tot Amerika, Australië, zelfs een aantal uit Europa, een aantal maar, hebben de armen ineengeslagen en die begonnen coalities te vormen. Die begonnen inderdaad samen te werken om het evangelie te promoten, te verkondigen en te zeggen, wat, dat moeten wij zuiver hebben. Ja, grote bijbelgetrouwe naslagwerken werden geschreven, gelukkig maar. En weet u wat nu het vreemde is? Dat in al deze hereniging, verbroedering, waar de mensen uit alle denominaties zelf samenkomen, dat bedoel ik wel de mensen die wederom geboren zijn, hè, die denominaties. Er zijn ook denominaties waar de helft nog niet bekeerd is. Ja? En dat bedoel ik niet eens katholieken, maar gewoon in de methodisten. Er zijn nog genoeg in het presbyteriaanse die niet wederom geboren zijn. Die zitten daar met een dood, koud, kil geloof van alleen maar feiten over de Heer Jezus. Maar niet dat ze hun geloof en vertrouwen op Jezus geplaatst hebben. Maar wat ik dus wou zeggen is dat het bijzonder is dat al deze theologen van alle continenten, van alle denominaties, het zo eens zijn over God, het zo eens zijn over Christus, geen eenheid kunnen vinden over de Heilige Geest. Zwijgen over de Heilige Geest. Er geen boeken uitkomen over het werk van de Heilige Geest. Oh ja, her en der. Maar dan meer uit een richting waarvan ik dus inderdaad denk, dat wil ik net niet horen. Het vreemde is dat als het gaat over de derde persoon van de drie-eenheid, de Heilige Geest, dan lijkt het alsof de krachten in één keer niet meer gebundeld kunnen worden. En dit zijn de orthodoxe, ik zou maar zeggen, de degelijke theologen waar u en ik absoluut mee door de deur kunnen. We kunnen niet gezamenlijk de armen ineenslaan als het gaat over de Heilige Geest. Het is eigenlijk bijzonder, maar eigenlijk ook vreemd en eigenlijk ook verdrietig. En daarom is het aan mij ook om eens een stukje, ik zou bijna zeggen, heel voorzichtig de mist op te laten trekken. Vorige week kreeg ik nog een, misschien 2 weken geleden, kreeg ik een mail binnen met een vraag en een verzoek. Wat, er een, wat ik mijn gedachten of ik ergens wou bij helpen met boeken. Zien dat die vertaald werden, hoef ik zelf niet te doen. Maar zien dat die vertaald werden voor een seminar of in ieder geval een bijbelschool die start in Duitsland. Een Nederlandstalig initiatief van Heartcry. Wel bekend, die geven conferenties, heartcry.nl, als je daar eens gaat zoeken, ik weet dat gisteren zelfs mensen van ons aan een conferentie van Heartcry zijn geweest, waar Henk Binnendijk sprak. Dit zijn eigenlijk, je zou kunnen zeggen, in Nederland is ook inderdaad, je zou kunnen zeggen, is het christelijk Nederland in tweeën gesplitst. Niet helemaal, maar ruwweg. De ene gedeelte is zeer reformatorisch, maar heeft nooit die beslissing voor Jezus gemaakt. Heeft nooit die uitnodiging gekregen om tot hem te komen. Dan is daar die evangelische, die alleen maar met een gebed van kom tot de Heer Jezus, gered verklaard worden. Ach, je bent verlost, want je hebt tot de Heer Jezus gebeden. En als je het niet doet, dan bid je nog een keer en nog een keer en nog een keer. Je vraagt 30.000 keer Jezus in je hart. En het wonderlijke is dat daar tussendoor heel eenvoudig een heartcry tussendoor wandelt, die eigenlijk het evangelie predikt zoals wij dat prediken. Met een volle soevereine God die het evangelie neerzet, maar met een absolute uitnodiging om tot de Heer te komen. Maar wel dat er een leven verandert. Die gaan een bijbelschool starten. Een geweldig initiatief. En ik kwam in contact met Arjan Baan, de grote man die erachter zit, achter Heartcry, en we hadden zo'n gesprek. De moeilijkste vraag die hij gaat beantwoorden is niet het beeld van God, de Vader. Het moeilijkste is niet God de Zoon. Het moeilijkste waar hij op zal moeten antwoorden is God de Heilige Geest. Een aantal maanden geleden is Justin Peter is in komen spreken. En dat ging dus inderdaad over de genezingen en de hele charismatische wereld. En Arjan zei, we hebben nog nooit zoveel lof en eer ontvangen van iemand. En we hebben nog nooit zoveel mensen gehad die verschrikkelijk kwaad waren. En dat gaf alleen al aan dat het gewoon een hot topic is. De Heilige Geest. En vandaar dat ik dacht, ik ga spitten. Ik ga onze gemeente, waar ik een verantwoordelijkheid heb om mee te nemen door het woord van God. Om is gewoon eenvoudig. Vandaag is het eenvoudig. Het is niet moeilijk. Want wat ik vandaag wil doen is eigenlijk is gewoon is één ding mee beginnen. Wat is vandaag de dag, nu, in de kerk, het belangrijkste werk van de Heilige Geest? Wat staat nu centraal in het werk van de Heilige Geest? Waar is de Heilige Geest op dit moment wereldwijd mee bezig? Wat is zijn hoofdtaak? En dan, als je dat hebt, als je dat centrum hebt en vasthoudt, dan heb je koers. En dat zal vandaag pas aan het eind, het laatste punt wat u krijgt. En het gaat inderdaad, je ziet het, ik heb 4 punten. Nadruk op de Heilige Geest, dan staat erbij in de kerkgeschiedenis. In de geschiedenis, ja, ik heb dat zelf net niet. Nadruk op de kracht van de Heilige Geest, nadruk op de gaven van de Geest. En nadruk op de verwijzing door de Heilige Geest. Het is heel eenvoudig, dat laatste punt, dat is wat ik meen dat het centrum is. Ik hoef daar niet vreemd over te doen, maar die andere punten haal ik aan om te laten zien, die worden genoemd. En sommige zijn waar, en sommige komen uit de Bijbel, en sommige zijn correct. En die kunnen we toeschrijven aan de werking van de Heilige Geest. Maar waar het mij om gaat is die ene vraag. Is dat de hoofdtaak? Is dat het centrum? Is dat het middelpunt waar de Heilige Geest op dit moment mee bezig is? Daar ben ik naar op zoek en ik wil u meenemen. Ik wil eigenlijk gewoon beginnen met een stukje geschiedenis. Misschien kom ik vandaag niet eens bij het laatste punt. Laat ik u hangen, een vacuüm en dan gaan we volgende week op terug. Ik wil toch u meenemen naar de rol van de Heilige Geest, of de nadruk van de Heilige Geest in de kerkgeschiedenis. Want continu is er een zoektocht geweest. U mag eerst even gewoon luisteren, want ik heb hier geen bijbeltekst van. Want de kerkgeschiedenis uitdrukken in bijbelteksten is wat lastig. Maar vanaf het begin van Handelingen hoofdstuk 2, en we lezen door het boek Handelingen heen, is daar een nadruk op het werk van de Heilige Geest. De uitstorting van de Heilige Geest. Ja, we zullen straks nog in Handelingen wat gaan lezen en dat zien we ook, dat ze moesten wachten, want ze moesten nog de kracht van de Heilige Geest ontvangen. Na de hemelvaart van de Heer Jezus. Maar het was al in de 2e eeuw, dus je zou kunnen zeggen, Johannes was nog maar net gestorven. Johannes, de apostel, die het laatste boek schreef in 96 ongeveer, Openbaring, in de 2e eeuw, was daar al een man die heette Montanus. En Montanus die noemde zichzelf de parakleet. Kennen jullie dat woord parakleet? Dat is het Griekse woord voor trooster. Uit Johannes, het evangelie van Johannes, waar hij dus, dat de Heer Jezus zegt, zal een trooster zenden. Daar staat het woord parakleet. En Montanus noemde zichzelf de parakleet. En hij had 2 profetessen. Priscilla, en dat is niet die Priscilla die wij de Bijbel kennen, en Maximilla. En die beweerden dat ze spraken door de Heilige Geest, dat ze profetieën hadden en dat zij de laatste profetieën van God hadden. En dat ze naar hen moesten luisteren. Wel, je mag aannemen dat de kerk die toen nog inderdaad niet alles, alle 3-eenheden, als ik het zo mag zeggen, de 3-eenheid volmaakt had uitgehamerd. Dat komt later in de kerkgeschiedenis. Maar wat het wel deed, was de grote nadruk werd gelegd op de Heilige Geest. En vanaf dat moment met de kerk, alles wat de nadruk lag op de Heilige Geest was verdacht. Dat werd als verdacht aangemerkt. Want dat was de kerk in de 1e eeuw niet gewoon. Paulus heeft de nadruk niet gelegd op de Heilige Geest. Daar gaan we nog wat langer in zitten studeren. De kerk was vanaf dat punt op zijn hoede. Maar er kwam een eerst grote strijdpunt. En ik neem u gewoon even mee voor degenen die in de Bijbelschool zitten. Die hebben dit al eens vaker meegekregen. Kregen we het monarchianisme. En dat was eigenlijk, die zeiden van God is één. Er is maar 1 persoon. Er is maar 1 in wezen. Wel, ik ben blij, en we hebben dat gisteren ook gezien, dat daar een enorme concilies achterweg kwamen en grote, goede theologen die dat bestreden hebben. Die zeggen, nee, de Bijbel leert wel duidelijk, er is God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Dat er mannen waren die dus inderdaad in volle vaart daarmee aan de slag gingen om dat te bestrijden. En de volgende discussie van oké, dan hebben we de drie eenheid. Wat zijn nu de onderlinge verhoudingen? Is daar een gezagsverhouding? Zijn daar rollen? Is daar een hiërarchie? Hoe benoemen we dat? En zo was inderdaad, werd daar lang over gesproken. En dan kwamen we eigenlijk op het punt, en ik condenseer het een beetje waar de discussie heen ging, dat eigenlijk het Westen zei van de Vader, of de Heilige Geest wordt gezonden door de Vader en wordt gezonden door de Zoon. Jezus ging heen en zei, ik zal u de Geest zenden. En de Oosterse kerk, en dat is de Grieks-Orthodoxe kerk en meer die kant op, die kwam inderdaad op het andere punt. Die zegt, nee, het is dat de Vader de Heilige Geest zendt door de Zoon. Ze zenden hem niet samen, maar het is een lineaire zending. Als u denkt dat dit een klein geschil was, we hebben daar gisteren ook even bij stilgestaan. De kerk splitste Oost en West over dat ene punt, hoofdzakelijk. Niet helemaal, maar hoofdzakelijk. En dan zagen we weer dat het eigenlijk het strijdpunt was, de Heilige Geest. Ze waren het eens over God de Vader, ze waren het eens over Jezus, maar het strijdpunt was de Heilige Geest. God de Heilige Geest. Maar zo belanden we langzaam, maar zeker rennen we naar de reformatie toe. En de reformatie, met name door Johannes Calvijn, kwam een andere nadruk op de Heilige Geest. Die koppelde als het ware Gods woord en Gods geest aan elkaar. En die zei, maar het is Gods geest die Gods woord moet openen in de harten van de mensen. Er kwam een praktische benadering. Het is de Heilige Geest die de innerlijke overtuiging in het hart van de gelovigen brengt. Het is de Heilige Geest die als het ware nodig is om een levensheiliging te bewerken. Dat is waar die Puritijnen, die na de reformatie ook in, met name in Engeland en Amerika mee aan de slag gingen, die legden ook een enorme nadruk op het werk van de Heilige Geest en het leven van de gelovigen, dat ze steeds meer op Jezus gaan lijken. De oude ik af, de oude natuur af en Christus aandoen. John Owen was een van de mannen die er inderdaad voor het eerst echt boeken over schreef over levensheiliging. Voordien niet veel over geschreven. Hij schreef dat toe als werk van de Heilige Geest. George Whitefield, een man die dus inderdaad een enorme invloed had in de evangelie, in de verkondiging van het evangelie, legde heel sterk de nadruk op wedergeboorte door de Heilige Geest. Dat was zijn stokpaardje. En hij predikte daar zo vaak over, dat op een gegeven moment mensen vroegen, Whitefield, waarom spreek je elke keer over wedergeboorte? En Whitefield antwoordde heel eenvoudig, omdat je wedergeboren moet zijn. Daarom spreek ik erover. Gelijk met hem leefde John Wesley. We hebben zelfs liederen van ons, van Wesley, als het goed is, in ons boekje zitten. Ongetwijfeld, die hebben veel geschreven. Maar dit was John. John Wesley legde de nadruk met name op levensheiliging. Maar leunde naar het facet dat dat een tweede fase was na de verlossing. Je was verlost en dan was er nog zo van, wel, het is, er komt een tweede werk van de Heilige Geest in je leven. Want dit groeide uit tot een theologie dat er altijd een tweede werking nodig was van de Heilige Geest. En die heeft de kerk helaas nooit meer verlaten. Kijk om ons heen en overal horen we en zien we om ons heen dat de verlossing een tweestraps is. Het is een soort automaat. Je trapt je gaspedaal en je gaat vooruit en je trapt hem verder in en hij gaat schakelen. Is het niet een hoger geestelijk leven wat we gaan bereiken? Is het niet dat wij gebonden zijn aan de zonde van onze voorouders, waar we van los moeten komen en pas dan gaan we groeien? Of als we gedoopt worden met de Heilige Geest, dan gaan we pas groeien? Als we gaven krijgen, en noem het maar op, de kracht van de Heilige Geest die over ons komt. Daarna zien we dat de Pinkstergemeenten die daar dus uit voortkomen in de vorige eeuw, die gaan als het ware als golven door de wereld. En in het begin zijn dat een klein golfje. En het is mooi in het centrum. En het blijft allemaal bij elkaar. Het is daar in Californië. Daar in het centrum van, je zou kunnen zeggen, van paganisme. Van de wereld die daar is. En alles wat daar gebeurt. Dat zijn allemaal fenomenen dicht bij Hollywood. Dus het bereikt ook het grote publiek. Maar het wonderlijke is dat eigenlijk in de charismatische beweging, waar we nu zitten, is het niet een kleine golfbeweging meer. We hebben de eerste golf gehad, de tweede en de derde, dat noemen ze dan een wave. De third wave is eigenlijk iets wat nu over de hele wereld gaat. En dit is de enige in de kerkgeschiedenis, voor zover ik het kan begrijpen, de enige vloedgolf die over alle denominaties gaat, die over alle werelddelen gaat en die overal voedt aan grond krijgt, aan de wal krijgt, die overal een voet tussen de deur zet. Ongehoord in de hele kerkgeschiedenis. Het was altijd lokaal, het zat altijd in een denominatie, het was altijd in een bepaalde groep. Dit is de enige wat we nu zien, is dat het over alles en alle denominaties heen, de hele kerkgeschiedenis als het ware, waar we nu staan op dit moment, wordt daarmee door beïnvloed. Nou, ik wil u eerlijk zeggen, de nadruk op de Heilige Geest vind ik niet erg, die we hebben. En waarom? Het is God. Het is God de Heilige Geest. Er is veel goeds achterweg gekomen. En dat zullen we ook benoemen. Maar ik wil u verder meenemen, eigenlijk in de komende, of in de stellingen die ik nu neerleg. En ik heb sterk de indruk dat we ze niet alle drie afkrijgen, we moeten ze afraffelen. Dus we zullen zien hoe ver we komen. Is dat ik u drie wijzen wil laten zien waar de nadruk van de Heilige Geest nu eigenlijk naar gecentreerd wordt. Waar we nu staan. Wat er nu gaande is. En de laatste is de enige waarvan ik van overtuigd ben, diep van overtuigd ben, dat dat de enige Bijbelse is. Want wat is nu de nadruk van de Heilige Geest? De nadruk zien we om ons heen dat het de kracht van de Heilige Geest is. Als we nu om ons heen kijken in de wereld, dan wordt er nadruk gelegd op de kracht van de Heilige Geest. Christenen die als het ware niet vooruitkomen in hun geestelijk leven. Wat missen die? Die missen de kracht van de Heilige Geest. Ze blijven hangen op een bepaald niveau. Ze groeien niet verder. Die hebben de kracht van de Heilige Geest nodig. Ze missen zelfs de kracht in de zin van ze kunnen niets breken met een verslaving. Van nagelbijten tot internetpornografie. Ja, je bent gebonden. Je moet bevrijd worden. Je moet de kracht van de Heilige Geest krijgen om daarvan bevrijd te worden. Het zal je niet gelukken als je Gods Geest niet over je krijgt. Eigenlijk zeggen wij dat ook vaak. Hè? Het zal je niet gelukken als je het in eigen kracht doet. Wij zeggen eigenlijk hetzelfde. Dus dit ligt niet ver van ons af vandaan. Maar het is ook niet alleen dat we met verslavingen als het ware een extra bekrachtiging nodig hebben, maar ook met ons godsvruchtig leven. Het geduldig zijn met ieder van u. Geduldig zijn met elkaar. Met onze kinderen. Mijn vrouw die geduldig moet zijn met mij. Oh, daar heeft ze de kracht van de Heilige Geest zeker voor nodig. Of mensen die Gods woord verkondigen. Bidden in de kracht van de Geest. Stoutmoedig het evangelie verkondigen. Daar heb je de kracht van God voor nodig. Van Gods Geest. Maar ga nu eens mee naar Handelingen hoofdstuk 1. En als het goed is, dan kunt u daar al even blijven. Want we hebben een paar versen in Handelingen. En ik neem niet elk vers, maar we kennen dat belangrijke vers, Handelingen hoofdstuk 1, vers 8, waar de Heer Jezus inderdaad zijn apostelen bij zich heeft, zijn 11. En zegt, blijf in Jeruzalem, blijf hier. Want jullie moeten nog iets ontvangen. En één ding wat jullie nodig hebben, wacht hier, want maar gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. Dus de Bijbel bevestigt dat de kracht van de Heilige Geest over de gelovigen komt. En ik hoop ook dat u begrijpt, dit is niet wat ik bestrijd. Het enige punt wat ik wil maken vandaag is dit de juiste nadruk? Is dit het centrum? Is dit het hart en het belangrijkste? Is dit het middelpunt waar de Heilige Geest op dit moment mee bezig is? Is dit het centrum? Of is dit het werk wat hij doet? Maar we zien het, Handelingen hoofdstuk 4, vers 33. Met grote kracht gaven de apostelen hun getuigenis van de opstanding van de Heer. Stefanus in 6:8. Stefanus, we weten dat hij werd gezocht. En waarom werd hij gezocht en gevonden? Omdat hij een man was vol van genade en kracht. Paulus aan het eind, en verder zal ik niet gaan in de versen, maar Paulus zelfs aan het eind van de Romeinen Romeinen 15, zegt hij, door kracht van de Heilige Geest heeft hij met woord en daad het verkondigd. Timotheus, weet wat er nog? Dat Timotheus, die dierbare vriend van Paulus. Paulus op een gegeven moment zegt van, je hebt niet een geest gekregen van lafhartigheid, maar een geest van kracht. Van kracht. Het is iets wat, dat is wat je moet doen. Het evangelie verkondigen. Ja, dan sluit ik me even aan bij de preek van vorige week. Van waar komt onze hulp vandaan? Wel van die bergen, ja. Waar we naartoe kijken. Van de Heer zelf. Als ik dan de toepassing maak naar de preek vandaag van de Heilige Geest die Hij over ons heeft uitgestort. Dan laten we wel wezen, als iemand niet bij tijd en wijle het uitroept naar de Heer voor kracht, dan is er toch wel iets grandig mis met ons. Hè? We hebben het toch allemaal, dat we inderdaad zeggen, Heer, er worden dingen van mij gevraagd, daar kan ik niet aan voldoen. Zeker niet als het gaat over geestelijke zaken, als verkondigen van uw woord, of gewoon het dienen van kinderen, of het evangelie uitleggen, of mijn man of vrouw liefhebben zoals u dat van mij verwacht, dat zijn onmetelijke opdrachten. En dan inderdaad naar de Heer gaan en zeggen, Heer, mogen we krachtig worden door uw geest. Maar laat ik eens kijken naar de toepassing. Wat is hier nu achterweg gekomen? Dit is wat we terugvinden in de Bijbel. Ja? Maar wat wordt hier nou een toepassing gedaan? Wel, het leek zelfs in de theologie, in de geschiedenis, en dit is vandaag nog een beetje een stukje geschiedenis, hè. Toen dit ontdekt werd in de vorige eeuw en hier de nadruk op kwam te leggen, dan zie je ook zo'n explosie van allerlei boeken. Ja? Die uitgegeven worden. Boeken als The Powerful Living. Ja? En Living in the Power of the Spirit. En ik noem ze maar even Engelstalig, want daar wordt al het meeste uitgegeven en zulke soort dingen. Ja? De kracht van bidden in de geest. Klinken allemaal termen dat je denkt van, ah ja, dat ligt allemaal dichtbij. En elke keer, vaak werd het dan inderdaad verkondigd als een tweede stap van de Heilige Geest in het leven van een gelovige. Het was een tweede stap. Het moest gedaan worden. Als je niet bekrachtigd was door de Heilige Geest, dan was je niet effectief. Op persoonlijk niveau, maar ook op kerkelijk niveau, op gemeenteniveau. Als een gemeente niet effectief was in het verkondigen van het evangelie, als er geen bekeringen waren, als er geen mensen binnenkwamen en binnengetrokken werden als het ware het evangelie of de kerk binnen, dan was de kerk niet bekrachtigd door de Heilige Geest. Dat was de toepassing eruit. Wel, het resultaat was dus inderdaad dat de gemeente de kracht van de Heilige Geest moest ontvangen om het evangelie helder te verkondigen. Om demonen zelfs uit te drijven. En noem maar op, met alle extreme dingen die erbij kwamen, zelfs mensen die in het gezicht geschopt werden, want daarin zou dan de kracht van de Heilige Geest overgaan. De meest bizarre dingen waar we hier gelukkig voor een deel voor gevrijwaard zijn. Maar dit heeft de beperking, en u proeft al dat u zegt van, ja maar dat kan heel extreem gaan. Wat is hier nu het grote gevaar? Het grote gevaar en de beperking in dit, als dit als centrum is. En voor een aantal mensen wordt dit echt als centrum gezien. Alles draait om de kracht van de Heilige Geest. En daar zijn ze continu mee bezig. Dat is het werk van de Heilige Geest. Je moet bekrachtigd zijn door de Heilige Geest. Wow. Ja, ik heb de kracht van de Heilige Geest nodig. Maar is dat het centrum? Is dat niet werkelijk het centrum? We hebben het nodig. En het werd beloofd in Handelingen hoofdstuk 1 vers 8. En het ging zo ver zelfs, wat is hier nu het grote gevaar? Dat iemand die werkelijk gaat in de kracht van de Heilige Geest, dan zijn er zelfs groeperingen die gezegd hebben, die kan niet meer zondigen. Mensen die zichzelf als het ware als de anointed door de Heilige Geest toe-eigenden en zeggen, ik ben een gezondene afgezand van de Heer Jezus, of bekrachtigd door de Heilige Geest. Dat ze feitelijk dus inderdaad zeiden van, als je mij tegenspreekt, dan spreek je de Heilige Geest tegen. En ik noemde al even het eerst, dat ik liep wat over naar een volgend punt, dat mensen inderdaad boven de maaiveld uitstegen en zeiden, we zijn eigenlijk al bijna zonderloos. En dan lees ik hoofdstuk 7 van Romeinen en elke keer kom ik daar bij dat punt van 7:24. Ik ellendig mens, wie helpt mij? Dat is waar ik nog sta. Wat we vanochtend ook begonnen inderdaad, dat we zeiden van, we hebben de Heer Jezus dagelijks nodig. Wij zijn nog lang niet volmaakt. Er is een strijd gaande in mijn leven. Mijn heiliging gaat langzaam en vertraagt soms. Dat is wat je hier mist. Er was ook nog een groot gevaar, is dat je dus een hiërarchie in gelovigen krijgt. Wel, ik heb de kracht van de Heilige Geest gekregen, u nog niet. Ja, ja. Geestelijke trots. Geestelijke elite. En niet de klerus of de geestelijken uit de kerkgeschiedenis, waar we gisteren over gesproken hebben, die zich klederen en mijters toe-eigenen. Maar die zelfs zo ver gaan dat ze Gods kracht op commando kunnen gebruiken. Ik ben de bekrachtigde van God. Als ik u eerlijk moet zeggen, ik ben er niet van overtuigd dat dit de hoofdtaak is van de Heilige Geest. Ja, het is een taak van de Heilige Geest. We moeten bekrachtigd worden. Maar is dat de hoofdtaak? Wel, een nadruk op de gaven van de Heilige Geest. Volgende punt. Ik proef al dat ik wat snel ga, want ik wil toch het laatste punt ook halen. Een nadruk op de gaven van de Geest. Ah, de gaven van de Geest. We hebben allemaal bijna, denk ik, wel een gaventest gemaakt? 200 jaar geleden zou u dat niet vinden. 200 jaar geleden was het een one-man show. Kwam u in welke kerk u ook binnenstapte, nagenoeg elke kerk, zeker grotere denominaties, daar was het de dominee die alles deed. Die had alle liederen uitgezocht. Dat was de enige die in gebed was. Hij las, hij predikte, hij deed alles. Maar mits dat er inderdaad een nadruk kwam, meer een nadruk op de gaven van de geest, dat iedereen een gave gekregen had of gaven gekregen hadden, werd de kerk meer als een lichaam gezien en niet meer als een gebouw. Ja, wat zeggen we hier? Welke kerk gaan jullie? We gaan niet naar een kerkgebouw. Wij zijn kerk. De kerk wordt gezien als lichaam. En met de gaven werd inderdaad, het grote voorrecht kwam naar voren dat het lichaam, dat de gemeente werd gezien als een lichaam. Iedereen had zijn deel. Dat is ook wat Paulus zegt. De voet, de hand, het hoofd. Alles is nodig om een lichaam te kunnen laten functioneren. U mag eens meegaan naar 1 Petrus hoofdstuk 4 vers 10. Als u die voorhoudt, zal ik die andere eventjes voorzichtig wat lezen. Ja? 1 Korinthe hoofdstuk 12 staat namelijk, er zijn verscheidenheid en genadegaven, maar het is dezelfde geest. 1 Petrus mag u heen gaan. Of straks komen we nog in Efeze tegen dat er apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraren aan de gemeente zijn gegeven. Maar 1 Petrus formuleert eigenlijk een heel compact concept over die gaven. Dient elkander, staat er zo mooi 1 Petrus 14. En ieder naar de genadegaven die hij ontvangen heeft. Als goede rentmeesters over velerlei genade Gods. Een kolossaal belangrijk vers. Ieder naar zijn genadegave. Wat daar staat is dat iedereen een genadegave gekregen heeft. Een geestelijke gave, een gave van de geest die hij mag gebruiken. En een ieder heeft dat gekregen. Om wat te doen? Om elkander te dienen. Als goede rentmeesters. Oftewel, we zullen daar ook verantwoording voor af moeten leggen. De Heilige Geest heeft gaven aan het lichaam gegeven om het te laten functioneren. Ik ben dankbaar dat dit hier geen one-man show meer is. Dat ik er als alles moet doen. Ik en muziek en liederen, daar ben ik niet zo handig in. Moet ik het doen? Als het gedaan moet worden, doe ik het. Waarom? Daar komen we straks nog op. Nee, dat gaan we straks wel zeggen. Als het gedaan moet worden, dan doe ik het. Geen enkel probleem. Als er mensen tekort zijn in de zondagsscholen, dan ga ik daarheen. Maar ligt daar mijn capaciteit? Niet helemaal. Ik preek graag. Kan ik eerlijk in zijn? Dit is mijn plaats. En dit verkoop ik niet. Die is niet te koop. Daar word ik voor betaald zelfs. Maar waarom worden die gaven gegeven? Is om, als je dan gaat kijken naar de toepassing hiervan, dat het lichaam van Christus gaat groeien. En zo is het ook bij u. Heel veel van jullie dienen op verschillende facetten. Of dat nu is om hier op te zetten, of dat nu is in het geluid of in de muziek, of bij die kleine kinderen om ze op te vangen als we hier als volwassenen bij elkaar zitten, of bij de zondagsschool, of achter de schermen. Er gebeurt nog meer achter de schermen. Prijs de Heer, als u nog niet dient, dan wil ik u alleen maar zeggen, u heeft gaven gekregen. Ga aan de slag. Klop aan bij ons. En wij zullen werk voor u vinden. Iedereen kan dienen. Iedereen. En het is zo belangrijk dat iedereen daarin zijn aandeel neemt. En waarom? Wat vloeide hieruit voort? En dat was een belangrijk aspect wat hieruit voortvloeide in de kerken. Dat men zag, we hebben elkaar nodig. We vullen elkaar aan. We hebben het al vaak genoeg gezegd. Als wij de oudste raad hebben, dan ben ik dankbaar voor 3 mannen in het totaal. Ik zou zelf gehandicapt zijn als ik hun niet naast me had. Wat zou het eenzijdig belicht worden vastzetten? Wat zou ik chronisch tekort hebben aan bepaalde bijbelinzichten? En dan vul je elkaar aan met compleet andere gaven en capaciteiten. En zo is het ook in onze gemeente. Dat je inderdaad zegt, en dus zijn we ontzettend dankbaar dat we elkaar hebben. En ik hoop ook dat uw dankbaarheid naar elkaar steeds rijker wordt. Dat we dankbaar zijn, dat ik mijn dankbaarheid ook uit naar de mensen die dienen in de zondagsschool of in de crash. Al lijkt het dat dit veel belangrijker is, daar is niet. Nergens staat dat de een belangrijker is dan de ander. Het enige is dat ik een grotere verantwoordelijkheid heb af te leggen aan de Heer. Dat ik zijn woord verkondig aan een publiek, collectief. Maar degene die het woord van God aan een kleine ziel vertelt, heeft net zoveel verantwoordelijkheid. Net zoveel. En het is net zo belangrijk om een luier te verversen dan hier stoelen op te zetten. En we zagen dus inderdaad, mits dat die gaven meer naar de volgende kwam, gingen gemeenten gloeien en bloeien. Gelukkig. Geweldig. Maar had het beperkingen? Ja. De gaven gingen een eigen leven leiden. Hele databases werden opgesteld over gaven in gemeenten. En als mensen inderdaad bij ons bijeenkwamen, zeggen wij zoeken nog iemand die gewoon er wil dienen om hier op te zetten. Ja, ik heb niet de gaven van stoelen opzetten. Kent u die al? Het werd als een troef gebruikt van ik dien alleen maar daar en voor de rest nergens. Ik dien alleen maar naar mijn gaven en voor de rest nergens. Dat is ook wat ik net bedoelde van ik preek. Maar als ik moet dienen, en dienen is een opdracht voor elk kind, ongeacht waar dat ook maar is, voor elk kind van de Heer is dienen in de gemeente numero uno. Ja, nee, ik ben niet zo goed met kleintjes. Maar Erik, je hebt toch zelf 3 kinderen gehad? Oh, ja, hoe die groot zijn geworden, zal Annemarie wel geweest zijn, hè? Ja, maar ja, vrouw is toch ook ziek geweest? Ja, schoonmoeders, hè? Nee, ik weet hoe ik een luier moet verversen. Vervangen heet dat zeker. Ik weet hoe je er een fles in moet stoppen en een dreftfles werkt beter dan zo'n andere, want dan kun je nog eens goed in knijpen, dan gaat het sneller. Er is geen excuus om te zeggen, en dat is het gevaar bij die hele gaven, wat zagen we daar, dat ging zijn eigen leven leiden. Mensen gingen alleen maar dienen waar ze dachten dat ze konden dienen. Erik, heb jij de gaven van papa zijn? Nee, dat heb ik niet. Oh, dan kun je geen papa zijn. Tuurlijk, ik ben het, ik moet het zijn. In de breedste zin van het woord. Maar ik blink wel in bepaalde dingen meer uit dan in andere. Maar kan men er niet van ontlopen? En dat was de grote beperking bij de gaven van de geest. Alles werd gekoppeld aan de gaven van de geest. Hele gemeentes werden daarin opgebouwd. Jij hier, alles werd in hokjes en vakjes geduwd. Dit zijn jouw geestelijke gaven. Plop, plop, en je zit in een hokje. Weet u wat er nog een gevaar was? De gaven gingen de boventoon, de geestelijke gaven gingen de boventoon voeren voor boven de geest, de vrucht van de geest. Dat is exact wat we in Korinthe zagen. Paulus die zegt zelfs in Korinthe hoofdstuk 1 vers 7. U heeft het vers daar staan. Zoudt gij dan ten aanzien van geen enkele gave tekortkomen? Oftewel hij zegt, jullie hebben alle gaven in de gemeente die je maar kan bedenken. En dan is hij in hoofdstuk 3 en dan zegt hij tegen hun, jullie zijn gewoon vleeselijk. Jullie hebben daar een chaos in de gemeente. Waar niet eens de heidenen nog rood achter hun oren gaan worden. Dat hij dan zegt, gij spreekt vleeselijk en nog als onmondigen in Christus, als baby's in de Heer. Ze hadden alle gaven, maar ze waren nog baby's in de Heer. Dat is wat de gaven eigenlijk bewerkt hebben. Ja, maar ik heb deze gaven. Wil je nu dienen of wil je niet? Ja, dat kan ik niet. Oké. Dienen is een vrucht van de geest. Dat is iets anders dan een gave van de geest. Als u in onze gemeente vraagt, waar zijn de gaven? Dan zeg ik, waar dient u graag? Ga eens aan de slag, ga eens op zoek, wat vindt u leuk? Maar we promoten veel meer de dienstbaarheid. Want dat is een vrucht van de geest. Dat is wat er in ons hart gebeurt. Dat we nederig zijn om te zeggen van, laat mij alles maar doen. Moet ik de vloer niet dweilen, is goed. Gaan we de vloer dweilen. Schrobben, geen probleem mee. Moet ik de toiletten schoonmaken, geen probleem mee. Nou, dat hoeven we hier niet te doen. Wat gebeurt er nog meer? De laatste wat ging er nou helemaal ook vreemd in de hele gaven gebeuren van de gaven van de geest? Wat ging daar mis in? We hebben sinds 1000 jaar, sinds 2000 jaar weer apostelen in de kerk. Wist jullie dat? In één keer zo, in 1900 zoveel waren er in één keer weer apostelen. Ik ben apostel. Ik weet nog goed dat mensen wel eens bij me kwamen en die inderdaad zeggen, maar Erik, we hebben weer apostelen in de gemeente, kan dat? Ik zeg, man, die moeten vreselijk oud zijn, want ze moeten Jezus gezien hebben en zijn opstanding. Hoe oud zijn ze? Dat staat er op het geboortecertificaat. Handelingen 1 is er heel duidelijk over. Ah, maar we hebben weer apostelen. Voor wat? We hebben weer profetieën. Voor wat? Allemaal over die extreme dingen die kwamen naar voren. Genezingen, mensen gaan weer rond genezen. Dat is de gave. Ik heb de gave van genezing. Maar dat was om Justin Peter, die kwam er ook naar, want die heeft een genetische afwijking in zijn hersenen. Die heeft een geboortedefect. Nou, die kwam daaruit. Nou, hij is nu zoveel jaar, hij is nog niet genezen. Het is makkelijk om iemand te genezen van ADHD of depressie, is het niet? Dat is een makkelijke genezing. We kennen allemaal Therese. Ja? Uit de Paulusgemeente. Die is nog steeds niet genezen. Vreemd, hè? Nee, dat ligt buiten de bevoegdheid bijna van zo'n genezer. Dat is verdrietig. Mensen die gaan in vreemde tongen brabbelen, dat heet dan talen van de geest. De gezalfden van de heren zijn opgestaan, en ik noemde dat net, die kun je niet tegenspreken. Allemaal van die mooie posters, mannen die in vuur staan van de Heilige Geest. Allemaal die de gaven gekregen hebben van weet ik wat. Dat ik denk van nou, dan ben ik maar een hele gewone boerenzoon die uit de klei getrokken is. Een paar bijbelversen neerlegt en nog een beetje interessant probeert te zijn hier in het uitleg van Gods woord. Als ik het goed begrijp, dan is dit niet het centrum van Gods werk, of van de Heilige Geest zijn werk op dit ogenblik. Het is een belangrijk onderdeel. En ik noemde hier al dingen waar we misschien ook nog mee aan de slag gaan. Ik kan dit niet vinden als centrum. Als de mensen om mij heen komen en die zeggen, de Heer heeft gesproken, tot mij gesproken, zonder bijbelvers, dan zeg ik, sorry, dat feest gaat niet door. Maar we horen het vaak om ons heen. Geen oudste die daar iets tegen kan zeggen. Geen gelovige die in het verweer kan gaan. Want als je de gezalfde des Heren tegenspreekt, die zou eens iets missen van het werk van de Heilige Geest. Die zou iets ontlopen. Nee, dat is niet het centrum. Dat is niet het centrum. Waar ik u nu mee heen neem, is het centrum. Johannes hoofdstuk 14. En ik weet nog niet precies welke richting ik hierna ga doen. Maar het kan wezen dat ik nog eventjes het wat uitbreid in mijn volgende serie of in mijn volgende preek. Want het is wat kort dag. Johannes hoofdstuk 14. Het belangrijkste werk van de Heilige Geest wordt door de Heer Jezus zelf verteld. Daarom is het Johannes-evangelie ook een van de meest aantrekkelijke evangelieën. En ik ben er bijna in mijn hart van overtuigd dat na Efezus gaan we naar Johannes. Bijna. Ik heb nog 6 jaar om erover na te denken. Maar het is zo'n kolossaal belangrijk evangelie. En er staat zoveel in. In dat laatste avondmaal waar de Heer Jezus zo spreekt. En hij zegt in hoofdstuk 14, dit heb ik tot u gesproken. En dit is dus de avond voordat hij sterft aan het kruis. En hij gaat dus als het ware de opdrachten geven. En hij geeft richting aan hetgeen wat gaat komen. Hij vertelt in hoofdstuk 14 vers 1, ik ga naar de hemel. Ik zal een plaats voorbereiden en ik kom jullie halen. Wow, ze zijn bedroefd. En hier gaat hij verder in hoofdstuk 14 vers 25. Dit heb ik tot u gesproken, terwijl ik nog bij u verblijf. Ik ben er nog, maar ik ga nu iets vertellen dat noodzakelijk is. De trooster, de Heilige Geest die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren. En u te binnen brengen al wat hij tot u zegt. Staat dat er? Wat ik tot u gezegd heb. Daar is een nadruk. Hoofdstuk 15 vers 26. Ik pak zo even de versen in het Johannes Evangelie die hier de nadruk op leggen. Wanneer de trooster komt, de Heilige Geest, die ik u zenden zal van de Vader, de Geest der waarheid die van de Vader uitgaat, zal deze van mij getuigen. Het is zo eenvoudig, kinderlijk eenvoudig wat de rol en de taak van de Heilige Geest is. Het centrum van het werk van de Heilige Geest is niets anders dan alle mensen van deze wereld, alle gelovigen die tot wedergeboren zijn gekomen, maar op één ding te doen, naar Christus te leiden. de aandacht op hem te richten. Je ziet wel eens van die gebouwen als het donker is. Dan kom je in een stad aanrijden en je ziet er een gebouw die kolossaal verlicht is. Maar je ziet geen enkele lamp. Die zitten ingebouwd in de grond. Van die grote schijnwerpers. Dat is alles wat de Heilige Geest doet. De Heilige Geest doet maar één ding. En hij schijnt als het ware continu het licht op Christus. Christus, Christus, daar is het. Hoofdstuk 16, vers 12. En als we dit gaan begrijpen, het is zo kinderlijk eenvoudig, dan heb je de puzzel valt gewoon in elkaar. 16. Jezus komt aan het eind. Hij heeft hierna nog een gebed. Dan loopt hij Jeruzalem uit, weg naar de beek Kidron, en gaat de Gethsemane in. En hij bidt of dat die beker voorbij kan gaan. Maar dit heeft hij nog veel, heb ik u te zeggen. Moet je nagaan, iemand gaat weg, en die zegt dit. Ik heb nog veel aan u te zeggen. Dan heb je zoiets van, dan zal het wel noodzakelijk zijn. Vertel het alsjeblieft nu. Maar gij kunt het thans niet dragen. Je kan het niet bevatten. Jullie zijn er nog niet aan toe. Doch wanneer hij komt, de geest van de waarheid, en dat is de Heilige Geest, zal hij u de weg wijzen tot de volle waarheid. Maar luister dan eens goed. Hij zal niet uit zichzelf spreken. Hij zal dus niet zeggen van... Nee, ik ga gewoon even verder lezen. Hij zal niet uit zichzelf spreken, maar al wat hij hoort zal hij spreken. En de toekomst zal hij u verkondigen. Hij zal mij verheerlijken. Want hij zal uit het mijne nemen en u verkondigen. Dit is de hoofdtaak van de Heilige Geest. Dit zijn de woorden van de Heer Jezus zelf. Zo eenvoudig. Zo kinderlijk eenvoudig. Niks over kracht, of over gaven, of over explosies, of met dingen toe-eigenen. Nee, wat de Heilige Geest doet, is alles naar Christus verwijzen. De Heilige Geest is Christus gecentreerd. Mensen naar Christus te trekken, te leiden, wedergeboorte, te bewerken in Christus. Mensen in Christus te plaatsen. Alles wat de Heilige Geest mee bezig is, centreert hij om Christus. De Heilige Geest roept nooit in niet één Bijbeltekst, zie mij. De Vader verkondigt nooit, geloof in de Heilige Geest. Het is, geloof in. Dit is mijn geliefde, mijn zoon, in wie ik wel behagen heb. De Vader verwijst naar de zoon. In de hele uitverkiezing, als we teruggaan naar hoofdstuk 1 van Efeze, het was de Vader die ons uitverkoos in hem. Die ons plaatste in hem. Die ons adopteerde in hem. Er is continu de Vader, bewerkt alles in Christus. En ik heb hier al passievol staan spreken dat Christus het centrum is. We willen onze voordienst Christus het centrum zetten. De zoon is aan het kruis gestorven. Dat was het centrum van het werk. En de Heilige Geest zet zich niet in één keer in het centrum. Er is een 3-1. De Heilige Geest verwijst naar Christus. De Heilige Geest verwijst naar Christus. Nooit eenmaal in de Bijbel wijst de Heilige Geest naar zichzelf. Hij wijst naar Christus. Verwacht het van hem, verwacht het van de Verlosser. En dit is de grootste fout die vandaag in de dag gaande is... In alle denominaties waar de charismaten invloed gekregen hebben. Waar de voet tussen de deur gekomen is. En we liederen gaan zingen, waai met uw geest. Dat is prima, als we maar naar Christus waaien. Er is zo'n eenvoudig centrum, mensen. En als je dat centraal zet. Als je dat centraal zet. Dan zit je in dezelfde richting als de Heilige Geest. En daarom zeg ik, dit is de grootste fout die er gemaakt is. In verschillende gradaties, niet in elke groep of denominatie of kerk hetzelfde. Nee, het is niet overal hetzelfde. Het is niet even afschuwelijk en even afgrijzelijk. Maar het is een grote theologische misser. Het is een blunder van je welste. Om de Heilige Geest centraal te zetten, is een blunder van ongekende proportie. Weet u dat het eigenlijk nog straffer is? Ik durf zo ver te gaan dat overal waar de Heilige Geest in het centrum staat, dan bedoel ik niet naar verwezen. Dan bedoel ik niet dat daar gezocht wordt van de gaven van de Geest te benutten om het lichaam van Christus op te bouwen. Begrijp mij goed, want de eerste twee punten die wij gemaakt hebben, geloven wij. Wij geloven in de gaven van de Geest. Wij geloven in de bekrachtiging. Maar ik wil u naar het centrum brengen van het werk van de Heilige Geest. En dat centrum zet de rest van de dingen in perspectief. Maar ik wil zeggen, is waar de Heilige Geest centraal staat, dan kan ik u zeggen, daar is de Heilige Geest niet aanwezig. Waar de Heilige Geest centraal neer wordt gezet, en waar alleen maar gefocust wordt op de kracht van de Heilige Geest, op de gaven van de Geest, en exclusief op de Geest, dat is niet het werk van de Geest van God. Daar is een andere geest aan het werk. De geest die de ogen van Christus afhaalt. En elke geest die in deze wereld leeft en onze ogen van Jezus Christus afhaalt, is niet de Heilige Geest, maar is de geest van Antichrist. Onder een sausje van de Heilige Geest. Dat is doemwaardig om zo te spreken over de Heilige Geest. Laat mij een persoon zien die geobsedeerd is met Jezus Christus. En ik kan u vertellen dat die persoon vervuld is van de Heilige Geest. Iedereen die geobsedeerd is met Jezus Christus, wordt van binnenuit bewerkt door de Heilige Geest om die richting uit te gaan. Want dat is het werk van de Heilige Geest. En sommige mensen maken zich grote zorgen over, ik moet vervuld zijn met de Heilige Geest. En dan krijgen we misschien nog preken over, ik weet niet hoe ver ik het allemaal uitgewijzen. Wij dan inderdaad zoeken door de bekrachtigingen naar de gaven van de Geest. Eigenlijk is het zo eenvoudig. Dat zelfs kinderen het kunnen. Als wij elke moment van ons leven ons richten op Christus. En daarvoor gaan. En ons leven steeds meer toewijden aan Christus. En Christus centraal zetten in ons huwelijk. Of als eerst in ons eigen leven, in ons huwelijk, in ons gezin. Christus verkondigen. Christus centraal neerzetten. Zijn verlossing uithameren. Dat verkondigen, voorleven. In de gemeente dat centraal zetten. Dat uitdragen en verkondigen. En ook nog eens naar buiten uitdragen. En de liefde van Christus die ons samenbindt. En dat we met elkaar Christus zoeken. Dan kan ik u garanderen dat wij als persoon, als gezin, als gemeente vervuld zijn met de Heilige Geest. Maar o wee, daar waar de geest van God gezocht wordt en centraal gezet wordt, zitten wij volledig buiten het werk wat de Heilige Geest mee bezig is. Dat is niet zijn centrum. Ik heb u vandaag een poging gedaan om u mee te nemen naar het centrum van de Heilige Geest. Om u te laten zien dat met een paar bijbelteksten, en ik hoop dat nog verder uit te werken, om te laten zien dat dat een heel eenvoudig centrum is. En als u dat in uw gedachten, in uw geloofsleven tot centrum maakt. En we spreken hier over Christus, we willen hem centraal zetten. Maar als u dat ook doet in uw leven, dan hoeft u niet zo geobsedeerd te zijn met alles waar de Heilige Geest mee bezig is. Dan hoeft u alleen maar te vragen, Heilige Geest, leid mij naar Christus, breng me naar Christus, vorm me naar Christus. Mag hij centraal staan in mijn denken, in mijn leven. Mag mijn geloof in Christus groeien, Heilige Geest. Dan zal ik u zeggen, dan heeft u een kinderlijk eenvoudig geloof. Maar dan zit u wel in het centrum van het werk van de Heilige Geest. En wat zeg je dan? Mag ik dan mijn gaven ook nog gebruiken om het lichaam van Christus te bouwen? Dat vloeit eruit voort. Mag ik dan ook de kracht krijgen van u om het werk van Christus te doen naar uw behoren, om Christus te verheerlijken? Wilt u dat in mij bewerken, Heilige Geest? En dan komen de vruchten van de Geest, en door de vruchten van de Geest, van de gaven van de Geest werken. En dan zijn u en ik op rust. En dan horen wij veel om ons heen en zeggen we wel, we horen veel. We zitten, overal is er turbulentie en storm als het gaat over de Heilige Geest, maar wij zitten in het centrum. De Heilige Geest had dat ene belangrijke werk. Hij zal mij verheerlijken, zei de Heer Jezus. Hij zal uit het mijne nemen en u verkondigen. De Heilige Geest spreekt niet uit eigen gezag. Ik hoop dat het u bemoedigt als gelovige. En dit is al een heel stuk van de mist die optrekt. Als u dat centrum gaat zien, dan verdwijnt al een groot deel van de mist. Dan hoop ik dat u daarna gaat leven. Ik hoop dat u met me meegaat en voor mij zal bidden. Dat ik onder de leiding van de Heilige Geest, de Heilige Geest meer eer en glorie mag brengen. Door zijn werk en zijn wezen in onze gemeente beter van toepassing te laten zijn. Dat ik zijn stem beter versta, hoe ik Christus hier mag prediken, mag verheerlijken. En als u hier vandaag bent en u kent hem nog niet als uw persoonlijke verlosser, dan kan ik maar één ding zeggen, richt u op Christus. Smeek dat hij u bekend maakt wie u bent. U bent een zondaar, verloren. Eeuwig gaat u naar de hel als u uw geloof en vertrouwen niet op Christus stelt. Dan kan ik u zeggen, de Heilige Geest zal over u komen en zal u wedergeboren doen worden. Als u komt met berouw en inkeer in uw hart, dan bent u meer dan welkom. Want Christus heeft de prijs van de zonde betaald voor een ieder die gelooft. En wij geloven dat, doordat de Heilige Geest het in ons bewerkt. Vader, ik dank u. Ik dank u voor dit moment. Ik dank u dat uw woord zo helder is. En Heilige Geest, we willen u eren. We willen u loven en prijzen dat u ons van binnen aangrijpt. En ook weer uit dit moment overtuigt vanuit uw woord dat Christus het centrum is van ons leven. Maar ook van uw werk, Heilige Geest. En als we dat voor ogen houden, dan valt de rest al als een puzzel in elkaar. Mogen we dan ook onze gaven en talenten zo inzetten, Heilige Geest, die u aan ons gegeven heeft. En soms zelfs heilig door de geestelijke gaven van te maken om Christus te verheerlijken. En mogen we dan ook kracht ontvangen van uw Heilige Geest om Christus te verkondigen. En voor Christus te leven. En dat er vruchten van uw geest in ons mogen komen. De vruchten van de geest. En eigenlijk is het heel eenvoudig dat wij op Christus gaan lijken. Dat is wat u in ons wil bewerken, Heilige Geest. Wilt u dat doen? Dan mogen wij buigen en zeggen, het is Christus alleen waar wij ons op richten. En als wij ons op Christus richten en hem verheerlijken, dan verheerlijken wij de Vader. En dan zijn wij vervuld met uw Heilige Geest. Dank u wel voor deze eenvoudige tijd samen in Jezus' naam. Amen.